Gespreksprogramma op Radio Spes met Rita de Maagd.
Beste luisteraars, van harte welkom op Radio Spes, uw zender van de hoop op 105.0 FM. Het is weer tijd voor ons interviewprogramma en vandaag is de heer Jart Voortman te gast in onze studio. Welkom Jart.
Ja, bedankt.
Kan jij jezelf even voorstellen?
Ja, ik heb een accentje, dat is al duidelijk direct te merken. Ik probeer trouwens soms wel eens een beetje wat meer Vlaams te spreken. Maar ik kom inderdaad uit het noorden. Ik ben ook protestant. En er is dus een boek van mij verschenen. Mijn professionele achtergrond is dat ik predikant ben geweest in de protestantse kerken. In Nederland en in België. Ik ben tussen de koeien begonnen, om het zo maar te zeggen. Dat was in een boerendorpje in Friesland. Ik voel me daar ook enorm door gevormd. Want ja, je komt van de universiteit en dan sta je opeens in het gewone leven. Dus dan maak je alles mee. Geboortes, sterfgevallen, kleine conflictjes, van alles en nog wat. En dan moet je dan toch maar je weg in weten te vinden. Dus dat is voor mij een hele waardevolle tijd geweest. Ik ben 14 jaar geleden ben ik overgestapt naar het onderwijs. En dat kan ik iedereen aanbevelen om toch ook nog eens een keer iets helemaal anders te doen. Terwijl je toch hetzelfde vak hebt. Dus ik geef les in veel voor de drie middelbare scholen. En ik vind dat ontzettend leuk om te doen.
En zijn daar veel leerlingen die protestantse godsdienst volgen?
Dus niet zo verschrikkelijk veel. Hè. Dus ik heb nu 1, 2 of 3 leerlingen in de klas. Ik heb een voltijdse aanstelling. Ik vind het ontzettend leuk. En je ziet, wat het leuke is, dat als je het vergelijkt met dominee, is dat als je in les geeft, dan zit je midden in de multiculturele samenleving en ook in de alle levensbeschouwingen om je heen. Want je hebt gewoon collega's waar je mee samenwerkt. En dat vind ik ontzettend prettig. Terwijl als je voorganger van een kerk bent, dan heb je altijd toch nog een beetje een bepaalde rol. En je zit altijd in die christelijke wereld. En ik voel me eigenlijk heel erg thuis in die onderwijssetting van nadenken over zaken, kennis krijgen. En jongeren zijn natuurlijk ook ontzettend leuk om mee om te gaan. Hè. Ik vind dat ontzettend leuk. Ja.
Maar hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om die overstap te maken van predikant naar onderwijs?
Ja. Dus dat kan ik ook vertellen. Dus ik ben op 3 plaatsen predikant geweest. 2 plaatsen in Friesland en 1 plaats in België, was in Anderlecht. En wat moet ik daarover zeggen? Het was in Anderlecht was het een niet zo erg florisante situatie om in te werken. En ik ben eigenlijk min of meer geforceerd zelfs in het onderwijs terechtgekomen. En dat is erg goed uitgepakt. Ik heb enorm naar mijn zin gekregen daar. En je kunt ook zeggen dat mijn boek een beetje een voortvloeisel is van mijn lesgeven. Dat ik me echt in een aantal onderwerpen verdiept heb. Omdat ik dacht, van dat is echt belangrijk dat ik daar wat van af weet. En dat ik daar iets goeds over kan vertellen. En die passie van informatie verzamelen, opschrijven, dat heb je in je onderwijs. Je moet je eigen programma's moet je goed onderbouwen. Dus er zit gewoon studie achter. En dit is dan een veel groter project, waarbij je dus dus dat is dan in 7 jaar tijd tot stand gekomen. En geduldig gewoon verder werken, hoofdstukje per hoofdstukje. Zo is het gegaan.
Het boek verscheen in 2015.
Ja.
De titel is Open Geloven. En er staat ook een ondertitel bij.
Ja.
Een verantwoording voor het christelijk geloof.
Ja.
Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om dit boek te schrijven?
Daar kan ik ook wat over vertellen. Eigenlijk wel een grappig om te vertellen. Dus een vriendin en collega van mij die zei van ik ga een boek schrijven. Dat is natuurlijk een prachtig iets. Ze ging een kinderbijbel schrijven voor volwassenen, voor de mensen buiten de kerk die de Bijbelse verhalen niet kennen. En ik slaap vaak een beetje slecht. Ik ben 62 jaar en dat zijn van die euveltjes, maar dat valt wel mee. Maar ik was toen de nacht erop, was ik ook weer even wakker en dan ga ik altijd naar beneden. En toen dacht ik van, laat ik eens wat opschrijven. Het is wel een aardig idee om niet voor mensen in de kerk te schrijven, maar voor mensen buiten de kerk. En toen heb ik die beslissing genomen en gewoon een ruw schetsje met een paar hoofdstukken, dat je denkt van, dat zou erin kunnen. En dat is dus een boek voor de buitenwereld. Dus ik heb het echt voor de buitenwereld geschreven.
Mensen die niet vertrouwd zijn met het christelijk geloof.
Ja, mensen die op zoek zijn, die denken van hoe is dat en is dat iets voor mij? Het gevolg is natuurlijk dat als je voor de buitenwereld schrijft, moet je ook echt verdiepen in die buitenwereld. Dus ik heb echt heel veel gelezen over atheïsme. Ik vind dat een erg belangrijke stroming, dus dan moet je serieus nemen wat die mensen schrijven. En ik vind dat is een plicht als theoloog om bezig te zijn met de ontwikkelingen in je eigen tijd. En wetenschap is in onze tijd ook erg belangrijk. Van, we weten een aantal dingen. En hoe zit het dan met het christelijk geloof? Dat is eigenlijk een belangrijk thema in mijn boek.
We gaan er zo dadelijk verder over praten.
Ja.
Maar we gaan eerst wat luisteren naar muziek. En u bracht een aantal cd's mee.
Ja.
Waaronder deze hier, Lakatos.
Ja, Robby Lakatos, die komt dus uit Brussel. Ja, het is wel een Hongaarse naam. Ik heb hem ook wel eens horen optreden. En het is eigenlijk wel heel bijzonder als je die man ziet staan. Dan staat hij heel nonchalant met zijn viool. En heeft hij dan zelfs nog een sigaret in zijn mond. En dan heeft hij van die dikke vingers, dat je bij jezelf denkt van, misschien moet u een ander instrument kiezen, want u heeft wel erg dikke vingers. Maar die man die speelt echt de sterren van de hemel. Hè? Dan moet u maar eens naar luisteren.
U speelt zelf ook viool?
Ik speel zelf ook viool, ja. Dus ik heb daar natuurlijk dan ook een grote affiniteit met dat soort... Dit is echt wel meesterlijk. Wat echt buitengewoon goed is van hem, is denk ik zijn pizzicato. Pizzicato stokkelen op de viool. En de manier waarop hij dat doet, zo muzikaal en ook zo virtuoos, zo snel, dat is echt heel bijzonder. Ja.
Jart, jouw boek is opgebouwd uit 4 delen. Kan je daar iets meer over vertellen? Waarom heb je voor die opbouw gekozen?
Ja, dus zijn de 4 delen weten, overwegen, geloven en kiezen. Weten, dat gaat over wetenschap. Dus ik begin eigenlijk met mijn beide voeten op de grond van wat kunnen we weten? En dan worden ook echt grote. Dus ik begin met het verhaal van de aarde. Dat is ongelooflijk, dat verhaal van de aarde. Wat er op aarde allemaal niet gebeurd is. De aarde die is een ijsbal geweest. De aarde is zo warm geweest dat er geen ijs op de Noord- en de Zuidpool was. Dat er krokodillen op de Zuidpool waren. Er is beweging van de aardkorst. Er zijn supervulkaanuitbarstingen. Waarbij meer dan 1000 kubieke kilometer de lucht in is gesmeten enzovoort. Dus het is ongelooflijk wat onze aarde aan geschiedenis heeft doorgemaakt. En ook hoe is het mogelijk dat wij dat hebben kunnen achterhalen als mensen. En daar begin ik dus mee. Eigenlijk om een beetje mijn straatje schoon te vegen in de zin. Ik richt me tot de buitenlanders, de mensen buiten de kerk, sorry, buitenlanders. Zo zit de wereld in elkaar. Als gelovige erken ik dat. Hè, dus dat is eigenlijk mijn begin. Dus dat eerste deel is weten, het tweede deel is overwegen. Dat zijn meditatieve teksten waarbij de Bijbel eigenlijk gepresenteerd wordt als een inspiratiebron voor onze tijd. Dus dan gaat het over de worsteling van Jacob, de roeping van Mozes en hoe we zelf in het leven staan. Voelen wij ons geroepen tot dingen? De gevoelens die we tegenkomen in de psalmen. Het gevoel van zinloosheid in het boek Predikers. Het gevecht tegen de meerderheid in van de profeet Jeremia. Paulus, het is een selectie, je kunt nooit alles, dat moet je ook niet willen, want dan ga je de mensen vervelen. Maar dat was dan het tweede deel en het derde deel is geloven, dat zijn systematische vragen over geloof. Van hoe moet je dat nu voorstellen, dat God deze wereld geschapen heeft, terwijl er zo verschrikkelijke dingen in de natuur zijn, hoe kan dat? Vraag van het waarom, stuk over gebed, over God je vader noemen, een stuk over de communie, hè, zo noemt, heet dat in de katholieke wereld. Maar daarmee wilde ik dan uitleggen van wat is nu de plaats van Jezus in het christelijk geloof. Moeilijke bijbelteksten. Hoe kan de Bijbel gezag hebben? Hoe kan de Bijbel het boek van de kerk zijn, terwijl er zulke gekke dingen ook soms in de Bijbel staan? Ik vind dat je dat niet kunt overslaan. En dan de toekomstverwachting van hoe zit dat? Eeuwig leven, opstanding der doden, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat zijn behoorlijk pittige onderwerpen. Ja, en dan het vierde deel is kiezen. En dat is voor mij ook echt een belangrijk onderdeel. Dat is namelijk over moraal, van goed en kwaad. Wat is zonde? Hoe kan het dat er 2 wereldoorlogen hebben plaatsgevonden in christelijk Europa? Ik denk dat daar wel een verklaring voor is. Dat men in die tijd een individualistisch geloof had. En gewoon niet de grotere verbanden in de gaten hield. En dat is eigenlijk ook een les van de geschiedenis, dat wij, het christendom mag niet meer hetzelfde zijn sinds die 2 wereldoorlogen, in mijn overtuiging. Het hoofdstuk over exclusivisme, van dat kom je in de protestantse wereld toch echt wel tegen, dat mensen zeggen, ja, de Bijbel is het woord van God, je bent wedergeboren, wij wandelen in het licht en die wereld is in de duisternis. Dat heeft een hele positieve kant, zo'n gevoel van we hebben een missie, maar het heeft ook een gevaarlijke kant dat je de mensen gaat indelen in goede en slechte. En jij staat dat nu natuurlijk dan aan de goede kant. En dat is een behoorlijk scherp hoofdstuk, waarbij ik toch een aantal bijbelse argumenten geef van, kijk, dat is toch echt niet goed. En je wees gewaarschuwd als je zo denkt. En het vierde hoofdstuk in dat deel is over de oude kerk. Ik vind de oude kerk echt een inspiratiebron voor onze tijd. Het was een minderheid, de christenen, maar men hield vast aan zijn principes en men kreeg respect van zijn omgeving. En men was heel erg diaconaal bezig. Men had helemaal geen georganiseerde kerk zoals je dat nu hebt. Maar het was gewoon een echte geloofsgemeenschap in kleine eenheden. Ik heb daar dus gewoon een paragraafje over, een hoofdstuk over geschreven. Dus dat zijn de vier delen. Ja, het deel weten heb ik nog niet zoveel over verteld. Misschien komt dat straks nog even. Ja.
Hoe denkt u persoonlijk over de verhouding tussen geloof en wetenschap? Want daar gaat uw boek toch wel over.
Ja, dus dat is inderdaad wel een heel belangrijk thema. Wel, dan kan ik dus wel zeggen dat ontzettend veel mensen, gelovige mensen, zeggen dat er helemaal geen probleem is tussen geloof en wetenschap. En dat dat prima samen kan gaan. En met wetenschap bedoelen we dan wetenschappelijke kennis. Hè? Want wetenschapsbeoefening is natuurlijk nooit verkeerd. Hè? Dus als je christen bent, je kunt nooit zeggen van je bent christen, dus je mag niet in een laboratorium werken. Er is niemand die dat zegt. Maar wetenschappelijke kennis, er zijn heel veel intellectuelen die zeggen dat er eigenlijk geen probleem is. En ik ben het daar eigenlijk niet helemaal mee eens. Ik vind dat er wel degelijk ook vragen zijn. Iedereen vindt het vanzelfsprekend als er een ernstig sterfgeval is in een kerk, van bijvoorbeeld een kind wat omgekomen is in het verkeer, dan ervaart iedereen in die geloofsgemeenschap dat als een probleem. Van hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat is dit verschrikkelijk? Een leven wat afgebroken is zonder dat... Enzovoort. Dat is dus... Iedereen aanvaardt dat dat een probleem is. En op die manier zou ik eigenlijk ook willen zeggen dat wetenschappelijke kennis soms ook echt een probleem is voor geloof. En dat is ook wat atheïsten zeggen. Waarom atheïsten zeggen van ik geloof niet. Van als je kijkt naar de wreedheid in de wereld, de rampen, grote natuurrampen waardoor enorm veel levensvormen zijn vernietigd. De verspilling die er is in de natuur in de zin van... De kikkervisjes in mijn... hoeveel blijven er van over en worden de kikker? Hè? Dat soort zaken, daar heb ik vragen bij. En ik merk van dat er sommige mensen zeggen... ja, maar dat is toch helemaal niet erg en dat is de natuur. Goed, iedereen zijn eigen beleving van die zaken. Maar ik denk, persoonlijk geloof ik dat het geloof in de schepping... God als schepper eigenlijk het meest problematische... is van het christelijk geloof. En de eerste dwaling, ketterij, zeggen de theologen dan, ging ook daarover. Dat was de gnostiek. En die zei van, die God van Jezus, God van liefde, het kan niet de schepper God zijn. Want de schepper God, dat is een mislukkeling. Dat is een man die zoveel fouten heeft gemaakt. Kijk toch naar de wereld om je heen. En dat conflict, de kerk heeft dat afgewezen, omdat de kerk wilde vasthouden aan het Oude Testament, wat heel volledig terecht is. Maar het probleem wat gesignaleerd is, is wel degelijk een serieus probleem. Ja.
We gaan luisteren naar een tweede stuk muziek. En ik heb hier een cd met muziek van Chopin.
Ja, ja.
U houdt van Chopin?
Ja, eigenlijk toch heel erg, ja. Ik vind Chopin, heeft natuurlijk niet veel geschreven. Hij heeft eigenlijk alleen maar voor piano geschreven. Maar het is buitengewoon gevarieerd. En die preludes van Chopin, als je die achter elkaar hoort. Dat is, ik vind dat zo'n enorme variëteit aan. En die variaties die hij in één stuk maakt, zijn zo creatief. Ik vind dat echt heel bijzonder. En ik vind het toch ook leuk dat ik zelf ook kruip soms ook achter de piano. En dat is natuurlijk dan allemaal wat meer amateuristisch. Maar het is, beleef je ook heel veel plezier als je dat zelf de wat makkelijkere stukken kunt spelen.
U maakt in het hoofdstuk Zonder God onderscheid tussen militante en tolerante atheïsten. Kunt u dat eventjes toelichten?
Ja, zeker. Dus de militante atheïsten worden ook wel de nieuwe atheïsten genoemd. Maar ja, dat is een beetje een vage aanduiding, nieuwe atheïsten. Maar dat zijn mensen die eigenlijk een echt negatieve visie op geloof hebben. Die vinden dat het een zeer negatief invloed in de maatschappij is, geloof en kerk. Bijvoorbeeld Richard Dawkins, die heeft een daar ben ik echt van geschrokken. Ik had al 2,5 boek van hem gelezen. En toen was hij voor de televisie en de titel van het programma was The Root of All Evil, de wortel van alle kwaad. En wat was dat? Godsdienst. En ja, ik vind dat dus wel een verbijsterende stelling voor iemand die professor is in Oxford. Er is echt geen één godsdienstsocioloog in de hele wereld te vinden die dat zal zeggen, van dat godsdienst de wortel van alle kwaad is in de wereld. Natuurlijk heeft godsdienst heel gevaarlijke kanten, soms. Maar je kunt nooit zeggen dat alle kwaad in de wereld herleid kan worden tot godsdienst. Dat is een intellectueel echt een inferieure stelling om dat te zeggen. En dan heb je bijvoorbeeld Christopher Hitchens die, je zegt de religie verpest alles. Dat is een mantra die in zijn boek, atheïstische mantra die in zijn boek terugkeert. Wel, dat zijn eigenlijk de meest bekende atheïsten en tegelijkertijd de minst interessante atheïsten. Omdat die mensen niet de vraag stellen van, goh, ik ben atheïst en ik geloof dat dat er niets is, dus ja, het is allemaal toeval en noodlot en kunnen we niets aan veranderen. En hoe moet ik dan leven? Die vraag stellen ze geen eens. Dus het is alleen bestrijden van de godsdienst waar ze zich mee bezighouden. De tolerante atheïsten, daar heb ik eigenlijk echt een gevoel van dat ik daar helemaal niet zo ver van af sta, als ik eerlijk ben. Ik begrijp die mensen. Maar het leuke is, zij begrijpen ook wat religie is. Dus André Comte-Sponville bijvoorbeeld uit Frankrijk, die zegt van ja, ik was misdienaar en op mijn 16e kon ik het niet meer meemaken, ik ben ermee gestopt. Ik heb jarenlang gevochten tegen mijn eigen cynisme, omdat ik er niks voor in de plaats had, maar wat ik toen beleefde als misdienaar, dat wil ik eigenlijk nog steeds beleven, maar dan zonder sacrale, zonder liturgie, zonder dogmatiek, maar liefde, verwondering, schoonheid, daar gaat het voor mij als atheïst om. En dan denk ik van ja, dat vind ik fantastisch dat zo'n man dat zegt. En in het Belgische gebied heb je Anne Provoost die een heel mooi klein boekje geschreven heeft, Sermoen voor atheïstisch sermoen, beminde ongelovigen. Zo'n subtiele analyse en ze zegt van ja, wij atheïsten moeten het ook over naaste liefde hebben. Hè? Dat moeten we niet aan de kerk overlaten. En dan denk ik van, dat is prachtig dat zo iemand dat op die manier formuleert. En iemand als Ludo Abich, die op een hele dramatische manier beschrijft hoe hij in het klooster was en volledig vervreemd raakte van wat hem dierbaar was, wat kostbaar voor hem was. Van, hij had zijn leven ervoor geëngageerd, maar hij zag het gewoon niet meer. Hij werd gewoon helemaal overspannen. En toen was er iemand die hem geholpen heeft en die zegt van, jij moet het klooster verlaten, anders gaat het helemaal fout met jou. En dat beschrijft hij op zo'n dramatische manier. Maar als je Ludo Abich dan verder bekijkt, zijn publicaties, ja, dat is gewoon een heel geëngageerde man die alleen maar zegt van, ik kan het niet meemaken. Dus die heeft niet een negatieve visie op religie, maar die zegt van ja, het is niet iets waar ik in kan functioneren. En ja, en dan denk ik van, daar kan ik ook echt iets van voorstellen dat iemand dat zo ziet, ja. De geloof heeft ook roept ook grote vragen op. Dus als mensen zeggen van ja, ik zie dat niet, dan denk ik van ja, dat is ook gedeeltelijk heel erg begrijpelijk. Ja.
Een opmerkelijk hoofdstuk in uw boek is het hoofdstuk Geheimenissen. Dat gaat over het bestaan van wonderen. Hoe belangrijk is het onderwerp wonderen bestaan in het geheel van uw boek?
Dus er zijn eigenlijk twee hoofdstukken. Dus hoofdstuk 3, dat hoofdstuk heet Geheimenissen. Hoofdstuk 7, Uitzicht over de grens. Dat gaat over bijna doodervaringen. Het is heel lastig om over zo'n onderwerp te schrijven. Zeker het onderwerp wonderen, omdat er geen goede literatuur over is. Literatuur die echt academisch is, die analytisch is. Dus dat is lastig, maar ik vind het wel belangrijk. Kijk, ik denk zelf dat veel mensen, atheïsten, mensen die niet geloven, een beetje een gesloten visie op de wereld hebben. Van, we begrijpen een heleboel, nog net niet helemaal alles. Maar mijn overtuiging is dat we eigenlijk een heleboel dingen niet begrijpen. Stel dat ik atheïst zou zijn, dan zou ik ook zeggen van, ik begrijp eigenlijk helemaal niets van. En ik ben gelovig, op mijn manier, laat ik daar een beetje bescheiden over zijn. Maar als gelovige zeg ik ook van, uiteindelijk, we begrijpen heel erg weinig over de wereld waar we in leven. De belangrijkste vragen hebben we eigenlijk helemaal geen antwoord op. Maar het onderwerp wonderen, goed, laat ik een verhaal, dat ik heb permissie van mijn vrouw om dat te vertellen. mijn vrouw die heeft toen ze 16 jaar was, toen kende ik haar nog niet, een ervaring gehad dat ze aan het fietsen was en dat ze toen een soort flits kreeg voor haar ogen van een brommer die enorm snel langs haar raasde. En toen dacht ze bij zichzelf, ik zal maar een beetje voorzichtiger zijn. Dus ze ging wat remmen, wat rustiger rijden. En dus een seconde later kwam die brommer langs met dezelfde helm. En ja, op die leeftijd, als je 16 jaar bent, ben je een beetje aan het zoeken van wat is nu waar. Hè? Bestaat God niet? En bij mijn vrouw is dat een belangrijke ervaring geweest, waardoor zij christen geworden is, waardoor ze uiteindelijk die wereld van het geloof daar deel van uit is gaan maken. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zulke persoonlijke ervaringen hebben, daar ook vaak niet over spreken. Maar het bestaat wel. Voor mij, in mijn overwegingen, is dat wel degelijk iets belangrijks. En het bestaat. En ik ben dus wel eens een keer op de sceptische beweging geweest. En dan heb ik ook verhalen verteld van wat ik gewoon uit de eerste hand kende. Op mijn website kun je ook een aantal van die verhalen terugvinden. In de rubriek Wonderbaarlijk. Hè. Mijn website heet opengeloven.net. Maar ik was op de sceptische beweging. En dat was voor mij wel echt heel chockerend, dat de hooggeleerde mensen die tegenover mij zaten, dat waren echt de leidinggevende van de sceptische beweging, zeiden van, ja, zulke verhaaltjes geloof je toch niet? Dat vond ik een heel irrationele reactie. Want ik denk van, het bestaat, hoe leg je het uit? Oké, als iemand zegt van, ik dat bestaat, maar toch geloof ik niet, prima. Maar ik vond het helemaal niet een wetenschappelijke reactie. Als je wetenschappelijk bent, dan denk je van, wat betekent dit? Hoe zit dat in elkaar? Moeten we meer van afweten? En die nieuwsgierigheid was er helemaal niet. Het was echt direct een afwijzing van, het kan niet, dus het bestaat niet.
In deel 3 over de Bijbel heeft u het over de worsteling van Jacob, de roeping van Mozes, Jeremia, Paulus. De manier waarop u de psalmen aan de orde brengt is toch wel opmerkelijk. En u formuleert ook een eigen psalm in het boek. Waarom heeft u dat gedaan? En u kan hem misschien ook even voorlezen.
Ja, waarom heb ik dat gedaan? Het is wel leuk dat u dat vraagt. Ernesto Cardenal, dat is een man uit Nicaragua, was een dichter-priester. En die had dat is vertaald in het Nederlands en dat vind ik een prachtig. Dus niet meer te krijgen. Maar ik weet de titel even niet. Ja, ik zou dat kunnen opzoeken. Maar die heeft dus een bepaalde vertaling van de psalmen gemaakt die mij heel erg aansprak. Maar het probleem was, het is in de jaren 70 geschreven en hij verbindt dat dan ook met wetenschap en de kosmos. Heel mooi om te lezen, maar er staan wat fouten in. Er zijn dingen die nu niet meer kloppen. Toen dacht ik van ja, ik ga het gewoon zelf eens proberen. Dus het is geïnspireerd door die gedichten van die psalmen van Ernesto Cardenal. Ik zal het voorlezen. Loof God die de kosmos omspant, die het licht liet schijnen nadat het heelal was uitgedijd. Wie kan hem doorgronden, wie kan hem evenaren? U vormde de sterrenstelsels toen de kosmos afkoelde. De spiralen openden zich zoals een waaier in onze hand. U schiep krachten waar ons hart van stokt, kwezers, zwarte gaten, supernova's, te groot om te bevatten. U maakte ruimte en tijd, lichtjaren maal een miljard en daartussen lege ruimte. Toch ziet u naar ons om. Met alles van ons bent u vertrouwd. U kent het getal van de haren op ons hoofd. U kent het diepste van onze gedachten. U onderzoekt ons leven en wijst ons een weg. Ik dank u voor deze sprankelende wereld, voor de tintelende zon in de lente, de witte sneeuw in de winter, de wilde roos aan de kant van de weg, de libelle boven het water, de lelie die in de ochtend ontluikt, de vos die snel in het gewas verdwijnt, de vlinder die zich neervlijt op mijn knie. Wonderbaarlijk is het, ik doorgrond het niet. Ik dank u voor de liefde, de aanraking, waardoor we niet meer eenzaam zijn. Ik dank u voor vriendschap, voor plezier en amusement, voor doorpraten tot in de kleine uurtjes. U koesterde mijn leven in de schoot van mijn moeder. Als origami, zo plooide ik in het verborgen open. U omvat het grootste en reikt tot het allerkleinste. U maakte de wereld in evenwicht. De vier natuurkrachten stemde u op elkaar af. U staat aan het begin van het leven. Mitochondriën en chloroplasten, u gaf ze een plaats. Loof de Heer met viool en piano. Loof hem met gitaar en drums. Loof hem met orgel en koor. Loof hem in hip-hop en rap. Loof hem van barok tot R&B. Alles wat adem heeft, loven de Heer.
Een psalm vol lof en dankbaarheid. Vond u het echt nodig om dat daarbij in op te nemen in dat boek?
Wel, ik heb dus verschillende bewerkingen van de psalmen. In dat hoofdstukje psalmen heb ik met heel, heel weinig tijd aan besteed. Maar er zijn gewoon interpretaties van de psalmen, bijvoorbeeld van Huub Oosterhuis, die mij ook heel erg aanspreken. En ik dacht, ik ga er zelf ook eentje aan toevoegen, aan dat lijstje.
In uw boek heeft u het ook over bijbelteksten die moeilijk te verenigen zijn met ons modern levensgevoel. Kunt u daar iets korts over zeggen?
Ja, dus dat is een kwestie van eerlijkheid. Hè. Dat vind je ook in atheïstische boeken vind je behoorlijk wat aanklachten dat de Bijbel niet ethisch is en dat er geen goede basis is voor moraal. En ja, mijn boek is geen reclameboodschap. Dus ik wil gewoon ook eerlijk zeggen van dat een aantal dingen niet zo makkelijk in te passen zijn. En het zijn twee dingen. Dus ik heb het over Jozua 10, waarbij opdracht gegeven wordt om steden te vernietigen en ook de mensen allemaal uit te roeien. En ik heb het over, over scherpe uitspraken van Jezus, die ja, waar eigenlijk niemand het over heeft. Theologen die schrijven daar niet over. Ze kunnen het niet gebruiken natuurlijk. Ik kan het ook niet gebruiken. Maar het staat er wel. Bijvoorbeeld dat Jezus in Lucas 17 zegt van de gieren zullen zich op de lijken storten. Dat is een hele scherpe apocalyptische verwachting. Ja, die toch moeilijk in te passen is met het beeld wat we van Jezus verder hebben in de kerk.
Het vierde deel in uw boek gaat over kiezen. Waarom vindt u dat belangrijk?
Ja, ik kan wel eigenlijk zeggen dat dat een hoofdthema in mijn leven is. Dat, dus geloof, daar heb ik me helemaal in geëngageerd. Dat is mijn leven. Maar je moet er ook wat mee doen met je geloof. Het moet een verschil maken. En wat een hoofdthema is, is in dat... Ja, ik ben altijd heel erg ook met de wereld bezig geweest en met politieke vragen, rijk en arm, andere zaken. Ik ben heel erg bezig met de Palestina-zaak bijvoorbeeld. Ik heb daar ook een brochure over geschreven. En ja, het moet wel, geloof moet wel ook concreet tot een betere wereld leiden. We moeten ons niet alleen maar terugtrekken, maar we moeten ook zorgen dat deze wereld mooier wordt. Hè. Dus dat is echt voor mij zeer belangrijk. En daarom is voor mij dat vierde deel echt ook essentieel. Als ik dat weg zou laten, dan zou ik me niet echt gelukkig voelen. Ja.
Wat is nu het belangrijkste dat u met uw boek wil meegeven aan de lezer?
Ja, het is dus een apologie, een verantwoording van het christelijk geloof. Dus ja, wat ik graag wil is dat de buitenstaander, dus mensen die geïnteresseerd zijn, die op zoek zijn, dat ze ontdekken van dat het iets heel erg de moeite waard is, het christelijk geloof, om daar je inspiratiebron uit te halen. En dat het een hele positieve kracht in je leven kan zijn. Omdat het ook een heel fundamenteel verschil is, de manier waarop je in het leven staat. Als iemand zegt, ik geloof niet, ja, dan krijg je toch al snel dat mensen zeggen, van, je moet eruit halen wat erin zit in het leven. En ja, dan moeten mensen gaan hele grote reizen maken. En ze willen, als ze jong zijn, willen ze bungee jumpen enzovoort. Maar dan ben je eigenlijk heel erg op jezelf gericht. En het christelijk geloof kan je helpen om beter mens te worden. Dat denk ik echt.
Ja. Jaart, ik wil je hartelijk danken dat je naar de studio bent gekomen om hier hopelijk te vertellen over je boek Open Geloven.
Ja, heel erg bedankt. Mijn website is www.opengeloven.net. Daarin kun je dus ook nog een scan vinden van het boek. Dus je kunt digitaal, online, kun je de inhoud van het boek een klein beetje inzicht in krijgen.
En de mensen kunnen het ook bestellen via de website?
Niet via mijn website. Maar gewoon via de boekwinkel of internetwinkels. Ja.
Daar is het boek te koop.
En u ook heel erg bedankt. Ik vind dat u het heel goed gedaan heeft.
Dank u wel.
Ja.
Beste luisteraars, u hoorde een gesprek met de heer Jaart Voortman over zijn boek Open Geloven. Geniet u verder nog van onze programma's. Volgende week zijn wij er weer terug met een nieuwe gast in onze studio. Tot dan. Thank you.